En ik, die voor de rest nooit een bal aanraakte, had dan het lumineuze idee om een bal te shotten, om dan in het winkeltje zo een klein pak Côte d'Or chocolat te gaan kopen, heel snel. Dat is het illegaalste dat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ik wil de leerkrachten mogen bij deze ook weten. Dus aan de mensen die try-outs gezien hebben, excuses. Sorry, het is nu echt veel beter. Zo één dag dat je zegt, iedereen in een auto. Niet meer met de bak, iedereen en gehuurd trainen. We gaan dus iedereen, al die fietsers in een auto. En we gaan een keer de ochtendspits in gang steken. Tegen 4 uur zijn mensen aan het smeken aan die mensen om terug op hun fiets te kruipen. En dan die actie van, oh, auto's wegpesten. Ja, graag, pest auto's weg.
Vier steden vandaag met comedian Lucas Lely. Hoe gaat het?
Alles zeer goed. Net teruggekomen naar Gent. Ja. Wat heel leuk is, ik ben 8 maanden afwezig geweest wegens verbouwingen. We hebben iets gekocht in Gentbrugge, hoofdstad van Gent. Tijdens de verbouwingen ben ik even bij mijn schoonouders gaan wonen in het Erpenmeren. Nu, ik weet niet, luisteren er veel Erpenmerenaren naar de podcast? Of...
Dat nee. Zou zomaar kunnen.
Ja, als het gebeurt, het was niet mijn... ja, na een paar dagen werd mijn liefde voor Gent vermenigvuldigd. En dat is exponentieel blijven stijgen tot wanneer ik een paar weken geleden terug ben gekomen. Dus ik ben heel blij om terug te zijn. Soms is wel afstand nemen belangrijk om terug verliefd te worden op een stad. Kan het iedereen aanraden om eens 8 maanden naar Erpenmeren te gaan. En je komt verliefd terug op deze prachtige stad.
Oké, bij deze. En je bent de gast in Vieren Steden. Ja. Ben je een Vieren comedian?
Zeker. Bedoel je Vier op Gent?
Op hetgeen je doet?
Ja, zeker. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik deze job kan hebben. Dat ik daar geld mee kan verdienen. Dat ik een tour heb waar dat soms mensen ook wel eens een ticketje voor kopen, wat mooi meegenomen is. En dat het gelukt is om op dit punt te komen waarbij ik heel vaak mag optreden. En dat het naar mijn weten ook geapprecieerd wordt. Dus ik ben daar zeer, zeer fier op en ook dankbaar, want het is een piste geweest met heel veel geluk ook natuurlijk. Het kunnen is één ding. Maar om dan toch altijd naar de volgende stap te kunnen gaan, moet je ook wel de juiste mensen leren kennen en op de juiste plekken zijn. Mm-hmm. En op dat vlak heb ik heel veel geluk gehad. En doe ik heel graag wat ik doe. Nu ook onlangs mocht ik in de Capitool staan, waar ik ook ooit studentenjob gedaan heb aan de deuren. En dat was echt wel een reality check dat aan het gebeuren was. Dat ik... dat was toen nog wel dat de vestiaire en de wc soms ook en aan de deur staan en plots mogen de mopjes stappen op het podium. Dus ik ben op dat vlak ben ik heel, heel fier. Ja.
Mensen kennen jou van je zaalshows, van je internetserie, maar ook grotendeels van televisie. Ja. Je volgde een specialisatie televisie aan het Ritz in Brussel. Was dat iets dat er van jongs af aan in zat, dat televisie willen maken?
Heel veel... voor de tv doorgebracht, dat zeker, als kind. Mm-hmm. En ook wel me heel bewust geweest van tv-programma's. Ik denk dat ik al heel vroeg zo... Dat ik wel door had dat in tegenstelling tot leeftijdsgenootjes of zo, dat ik al rapper mee kon met de Numo. Of zo. Ja. dat ik naar de zondagavondprogramma's keek en dat ik... Dus op dat vlak altijd wel geïnteresseerd geweest in televisie. De keuze van het Ritz en televisie is er ook vooral gekomen door eliminatie van andere dingen die mij dan minder boeien of zo. Kwam ik daarbij terecht. En nogmaals, zoals bij stand-up, ook in televisie. Hey, het liep een beetje hand in hand natuurlijk. Heb ik het geluk gehad om in een positie te komen dat ik nu heel veel mag doen wat ik heel graag doe. Dat is zeker geen... als je eraan begint, zijn je kansen op dat vlak niet optimaal of zo. Mm-hmm. Dus soms denk ik dat als ik zeg, als ik mensen aanraad om het Ritz te doen, dat gelijk is dat je de lotto wint en dan zegt, je moet een lotje kopen. Je moet een lotje kopen. Ik heb de lotto gewonnen. Ik heb het ook gedaan. Ik heb de lotto gewonnen. Terwijl dat het een heel moeilijke sector is om in te werken. Dus in die zin ben ik heel, heel dankbaar dat ik dit mag doen. Ja.
Je studeerde in Brussel, maar je zat op kot in Gent.
Ja, dat klopt.
Had je een Gents lief of had je schrik van Brussel?
Nee. Ik had zeker nog geen lief. Dat was allemaal heel laat begonnen. Maar ik was eigenlijk... het was echt omdat ik het... Omdat ik Gent nog niet op die manier had leren kennen. Ik heb altijd in Gent doorgebracht. Ik ben in de Pinte opgegroeid, maar ik heb van de peuterschool tot op kot altijd in Gent geweest. Mm-hmm. En ik had heel veel nood om Gent op een andere manier te leren kennen. Mm-hmm. En mijn ouders waren zo vriendelijk dat ik dat mocht doen. Dat is niet zo evident op 10 kilometer van uw uiterlijk huis. Wel heel makkelijk, want dan kun je echt gewoon gaan eten en terug naar je kot gaan. Want dat is dan het zelfstandig zijn van een kot natuurlijk. Hè. Brussel heeft, ik heb het misschien ook nooit echt een kans gegeven, dat moet ik zeker zeggen, maar Brussel heeft mij die aantrekkingskracht niet echt, had dat niet op mij. Zoals wel veel wordt gezegd, heeft Gent een soort van, ook een beetje een dorpsfeer, en dat was iets waar ik mij meer bij voelde passen of zo. Dus ik heb ook nooit spijt van gehad. Ondanks dat ik in Brussel moest studeren, heb ik een heel leuke studententijd gehad in Gent.
Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, je raakte het daar straks al eventjes aan. Je was aan het werk in het Capitool.
Ja.
Hier in Gent, is het daar dat je die theatermicrobe te pakken hebt gekregen?
Niet echt. Het was vooral, ik heb vooral stand-up leren appreciëren door YouTube, door Amerikanen te leren kennen. Mm-hmm. Maar het was wel zo dat, want de tijd dat ik in de Capitool werkte, was net voordat ik ook zelf ben beginnen stand-up doen. Ja. Dus het zal wel mee geduwd hebben in die richting om daar dan Vlaamse komieken te zien passeren. En heel veel van die shows te kunnen bekijken. Ik weet nog dat ik door hier te werken, was het de comeback show van Hans Steeuwen in der tijd. Mm-hmm. Die ik na een heel lange stilte terug was gekomen met een nieuwe show. En ik had, zoals veel mensen, hem leren kennen via YouTube en Google Video daarvoor nog. Dan mocht ik tijdens de Gentse feesten, speelde hij 3 keer in de Capitool. Ja. En ik heb dan al die 3 shows mogen zien. Dus dat was wel even langs die kant dan altijd die kracht zien die mensen op een publiek hebben. Ook vaak komieken of conferenciers die ik dan niet helemaal begreep, maar omdat ze de humor... Maar dan zag ik mensen huilen van het lachen. Een volle zaal huilen van het lachen bij wat die persoon op het podium zat te zeggen. En dan vond ik het ook fascinerend om te kijken van, ik snap het niet. Waarom is deze man zo succesvol? Mm-hmm. Of vrouw? Ja. Het zal wel mee geduwd hebben, denk ik.
Ja, je dacht, dat kan ik ook, of dat
tuurlijk,
wil ik
dat
ook.
Dacht ik. ik heb altijd al wel een beetje het podium. Ik heb speciaal mijn middelbare school, Sint-Pieters, aan het station, ook gekozen omdat mijn zus daar zat en omdat ik wist dat daar schooltonelen waren. Ja. Ik was al mee gaan kijken. Terwijl iedereen van Sint-Paulus, de lagere school waar ik zat, ook in de buurt, ging naar Groot-Sint-Paulus. Ja. En ik heb dan met maar een tweetal andere mensen naar Sint-Pieters gegaan. En mijn drijfveer was echt omdat ik die schooltonelen zo zalig vond. En daar werd ik elk jaar ook gecast. Het was altijd heel spannend. Ik ben absoluut geen mager, maar ik was toen nog een stuk gezetter. En dan plots was het dan Jungle Book. En dan mocht ik auditie doen. En dan bleek ik Baloo te zijn. En het jaar nadien was het dan Asterix en Obelix. En dan heb ik ook auditie gedaan en heb ik ook een bepaalde rol gekregen. Ja. Dus in die zin was het wel, typecasting heeft mij altijd geholpen in de toneelsector.
Ja. Herinner je de eerste keer als comedian op een podium?
Dat was in Harelbeke, in de Trucendoos. Dat was, ik had mij ingeschreven voor Humo's Comedy Cup 2012, omdat ik mij nog niet echt bewust was van dat er open mics waren, zoals je er nu ook in Gent veel hebt. De Roes Comedy Club in het centrum is fantastisch. Maar ik dacht, weet je wat, als ik mij inschrijf voor een prijs, dan staat mijn naam op een blad. En dan moet ik gaan. Dan kan ik niet teruggaan, dan is er echt een datum om naartoe te werken. En ik heb het dan daar gedaan, in de Trucendoos in Harelbeke. En dat was, ik denk zeker niet top of zo, maar vooral niet slecht. Mm-hmm. En ik voelde wel aan de reacties van de mensen daar, van dat ik dat zeker moest blijven doen. En dan is het eigenlijk heel snel gegaan allemaal. Ik moet er echt, de volgende stap was er altijd al nog voor dat ik er echt klaar voor was. Dus eigenlijk, als ik praat over die timing, ik denk dat ik altijd op de juiste plek was. Ik heb dan deed dat en dan heb ik 4 maanden heel goed kunnen mijn stand-up ontwikkelen. Dan was er de Gentse prijzen, de Lunatic Comedy Award in de Minaar. Dan heb ik daar kunnen knallen met mijn set, want ik deed veel korte moppen. Dan heb ik daar gewonnen. Mijn huidige manager zat toen in de zaal. En Steve Mailleux was daar de act. Mm-hmm. En dan heeft die manager, zit ik nu bij hem. En Steve Mailleux vroeg mij meteen om een voorprogramma te doen van 100 shows van hem. Ja. En dus om maar te zeggen, dat begon meteen te bollen. Ik denk als ik nu zou starten, dat het een moeilijkere opdracht zou zijn met veel meer mensen die ermee beginnen. Dus
ja. Zijn dat dingen die jij vandaag nog doet, naar zo'n kleine comedyclubs gaan om nieuwe comedians te ontdekken?
Om te ontdekken minder. Ik zal af en toe, en zeker in de periode dat je dan een nieuwe show schrijft, ga ik wel naar die plekken om zelf te openmiken. Ja. Omdat dat een plek is waar je zonder druk en onaangekondigd op dat podium kunt gaan en wat dingen proberen of zo. Ik ben gezegend met kind, dus sinds kort. Dus qua vrije tijd is dat een beetje beperkt om echt gewoon naar stand-up te gaan kijken zelfs. Ik hoop ooit, men zegt mij dat het over 20 jaar makkelijker wordt. Ja. Agendagewijs. En dan zal ik terug eens vrije momenten kiezen om stand-up te gaan bekijken. Mm-hmm.
Ja. We maken met Vier Steden een niet-toeristische gids van Gent. Welke plek van Gent zou daar van u in mogen?
Een niet-toeristische... dan ga ik gaan, heel persoonlijk, voor een pleintje. Mm-hmm. Een pleintje waar ook een leuk buurtwinkeltje is. Dat heet Het Pleintje ook, wat een goede naam is voor een buurtwinkel. Op een pleintje. Dat is eigenlijk vlakbij Gent Sint-Pieters, waar de Meerstraat uitkomt op de Baliestraat, vlakbij het kleine Sint-Paulus. Ja. De achterkant van het kleine Sint-Paulus, daar is een klein pleintje. En dat heeft eigenlijk wel een warme plek bij mij, omdat ik daar eigenlijk heel mijn jeugd heeft zich daar afgespeeld tot bijna heel recent. Ik ben aan het gebouw van Sint-Pieters ben ik naar de crèche geweest. Ik ben daar naar de kleuterschool geweest in Sint-Pieters. Ik ben naar Sint-Paulus naar de lagere school geweest. Ik ben in Sint-Pieters naar de middelbare school geweest. Ik heb daar op kot gezeten toen ik in Brussel studeerde. En dan heb ik ook nog eens twee jaar op een appartement, ook in de Meerstraat, doorgebracht. Dus ik heb altijd daar rondgezeten. Ik heb daar heel veel herinneringen aan, van daar te staan, aan dat winkeltje, in der tijd nog met Fanta Sapaya, bestaat nu niet meer, was heerlijk toen, kon ik daar dan consumeren. Ik heb ooit, mocht je in de lagere school de school niet verlaten, maar wat wel gebeurde was, als er ook een bal werd geschot buiten, over uurken, mocht je hem wel gaan halen. Ja. Hè? En ik, die voor de rest nooit een bal aanraakte, had dan het lumineuze idee om een bal te shotten, om dan in het winkeltje zo'n klein pak Côte d'Or chocolat te gaan kopen, heel snel. Dat is het illegaalste dat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ik wil de leerkrachten mogen bij deze ook weten. Na al die jaren, het zal wel verjaard zijn, denk ik. Om maar te zeggen, ik heb heel veel herinneringen aan dat pleintje. En ik ben een heel nostalgisch persoon. En als ik denk aan een plek in Gent waar ik warme gevoels bij heb, is het dat. Een heel aangenaam pleintje ook. Het is dan een bankje, zoals een pleintje wel eens kan hebben. En een sympathiek winkeltje ook. Dus dat zou ik kiezen, zeker.
Ja. Je had het daar straks al over de Lunatic Comedy Award. Ja. Je won ook Humo's Comedy Cup en de Culture Comedy Award. Zijn die prijzen vandaag nog altijd zo belangrijk en kunnen die nog altijd een springplank vormen voor beginnende comedians?
Prijzen sowieso. De Culture Comedy Award bestaat niet meer, denk ik. Mm-hmm. Waarschijnlijk had ze na mij zoiets van, dit gaan we niet meer even naar. Ja. Maar de Humo's Comedy Cup en de Lunatic Comedy Award, zeker wel. En ik blijf erbij. Hoe fantastisch dat Humo's Comedy Cup ook was, de Lunatic Comedy Award, is de schoonste dag van mijn leven geweest, dat ik dat gewonnen ben. Ik was nog niet lang bezig. Mijn ouders zaten ook in de zaal van, wat gaat hij doen? Wat is de bedoeling? Niemand had een beeld van wat ik deed. En dat was zo fantastisch. En het is daar, ik heb veel meer kansen daaruit gehaald dan uiteindelijk de Humo's. Dus prijzen zijn heel... je kunt het zonder prijzen zeker ook doen, maar een prijs kan je carrière in een stroomversnelling brengen. Mm-hmm. En vooral komieken die vooral korte jokes doen, wat ik ook deed toen, hebben daar een beetje voor, omdat je bij die voorrondes en in de finale ook, dat zijn korte sets, je kunt daar geen uur spelen. Dus als je dan korte moppen hebt, die veel lachen, veel korte lachen, dan heb je daar wel een streepje voor. Dus daar heb ik kunnen van profiteren.
Ja. Waarom doen zoveel comedians mee aan wedstrijden?
Ik denk dat het daarom is, omdat de Lunatic Comedy Award, de mooiste prijs die je daarbij krijgt, buiten de afgrijzelijke beker, is dat u Peter de Kroebelen, die voor VRT Nieuws werkt, daar ook een stukje voor maakt op vrtnieuws.be. Ja. Is het niet altijd dat? Is het veranderd van naam? Of de redactie, ik weet niet wat het is. Daar komt dus een nieuwsbericht van, die je daarna ook heel... als je dat kunt sturen naar organisatoren is dat een groot voordeel. Het kan enorm helpen, ja, zeker.
Mm-hmm. Ja. Volgens een recensent, en ik lees even voor, is je humor droog, iets wat slungelig, een loser die zichzelf kapot relativeert, die zijn eigen iets wat zielig leven zo beschrijft dat het een mens doet gieren van het lachen. Sympathiek ook, en met een heel scherp gevoel voor timing. Zelf noem je het awkward comedy. Is die beschrijving nog steeds accuraat?
Minder. Ik denk dat voor mijn eerste zaaltje was misschien... Ja. En dat was wel, dat greep ik meer terug naar een soort van typetje versie van mezelf.
Ja.
En dat heb ik nu wel losgelaten. Dat was eigenlijk, ik vind ook, ik speelde mijn huidige show ook veel liever omdat ik meer ontspannen op het podium sta. Omdat ik buiten one-liners ook meer vertel.
Ja.
En observaties, anekdotes vertel. Dus ik heb dat, daar blijft wel een deel van over. Het deel dat gewoon is wie ik ben waarschijnlijk. Maar, en ik zal nooit een springer zijn op het podium. Maar ik denk dat ik wel losser ben gekomen. Maar die beschrijving klopte toen wel zeker.
Mm-hmm. Ja.
Wanneer had je door van, tja, ik kan mensen aan het lachen brengen, ik ben grappig?
Ik kan dat niet echt op één punt zeggen. Ik weet, en ik ga weer teruggrijpen naar die... Die schoolvoorstellingen, zo dat Jungle Book en al, in Sint-Pieters, ja, dat is...
En Asterix.
Ja. Asterix, ik speelde Asterix inderdaad, ja. Dat juist. Ik was Asterix. Dat zijn avonden dat ik daar enorm indruk op hem maakte. Dat is natuurlijk een bevriend publiek die... Dat toch 200 man is of zo, maar ja, dat is familie, vrienden van de acteurs natuurlijk. Maar dat vond ik zo top. Dat was heel leuk en ik denk dat dat mij wel ook op dat pad heeft gezet naar stand-up uiteindelijk.
Ja. Ja, wat op zich, als je dan de eerste keren op een podium gaat staan met stand-up, dat is wel een vrij moeilijk gegeven. Het is ook heel naakt. Je staat daar met in het beste geval een micro en je moet mensen aan het lachen krijgen. Mensen verwachten ook van jou dat je grappig bent.
Het is heel eng. Ik merk dat soms ook... Ik praat er soms over met medecomieken, dat je uiteindelijk wel dat wat verdooft hoe eng het voor andere mensen is wat je doet. Ik denk dat Jerry Seinfeld ooit observatie had dat er een studie was dat public speaking de grootste nachtmerrie is van een heel groot percentage van de bevolking. Mm-hmm. En dat de dood maar op 2 staat. Dus dat mensen liever in de kist liggen dan te moeten spreken in de begrafenis. Maar het is zeker, ik weet dat het voor zoveel mensen spreken en grap. Het verdooft een beetje, want ik ben ook al die jaren, ook nu gebeurt dat minder omdat mensen mij ook kennen natuurlijk. Hè, en omdat de kwaliteit fantastisch is natuurlijk. Maar in het begin maakte dat vaak mee dat er af en toe dat gewoon niet werkt. Dan een keer faalt op een podium. Zelfs bij de try-out soms gebeurt dat, van hier klikt het niet, hier zit het niet goed. En dat moet ook maar een paar keer gebeuren zonder dat je daar een beetje een eeltlaag van krijgt van... Ja, hier, dit is een misser.
Ja.
Dus in die zin kan ik daar enorm mee om. Ja. Maar het kan een serieuze afwijzing zijn, want een kwartier kan heel lang duren als iemand lacht. En je pretendeert om het wel om grappig te zijn.
Ja. Ik noemde het daar straks al eens op. Je werkt vandaag de dag voor en achter de schermen van de televisie. Je hebt een zaalshow, je uit je fascinatie voor koekjes op YouTube.
Zeker.
Heb je dat nodig, al die afwisseling?
Ik vind dat wel leuk om af te wisselen. Dat zijn totaal verschillende manieren van humor aanpakken. Mm-hmm. En ik kan daar wel van genieten. TV en zeker de ideale wereld is een heel snel tempo, is chaotisch, veel volk, veel gebabbel, veel mensen en weinig tijd. En veel gebrainstorm, veel een groepswerk, echt. En dan is stand-up iets waar dat ik 100% kan kiezen wat ik zeg, op welke manier. Mm-hmm. Dat heb ik 100% in de hand. En de koekjes, dat is gewoon iets dat ik heel leuk vind om te doen. dat zie ik. Buiten het productionele daarvan, wat ik de absolute hel vind. Echt afgrijzelijk. Ik ben... mailen naar mensen, afspraken maken. Ik vind het... eigenlijk, het maken is de hel. Het online zetten is fantastisch. Als je het hebt, als het klaar is en mensen genieten ervan, dan geniet ik er. Dan is het fantastisch. Maar de afwisseling is inderdaad leuk om af en toe iets anders te doen. Omdat humor op verschillende manieren... Humor op een podium is totaal iets anders als een sketch maken over... Over de politiek of zo.
Ja.
Ja. Alles begint bij inspiratie. Waar haal jij die inspiratie?
Ja, bij Ideale Wereld is de krant altijd, natuurlijk. En stand-up is kan ik heel moeilijk zelf omschrijven, eigenlijk. Dat is eigenlijk gewoon denken en al denkend proberen moppen zoeken, gewoon zo een beetje zo free for, zo mijn hoofd gewoon laten, zo stream of consciousness laten nadenken en zinnen formuleren in mijn hoofd. Wat vind ik over, wat vind ik raar, wat vind ik normaal aan het leven, wat heb ik meegemaakt, en daar dan proberen moppen in te vinden of prikkelende thema's, en dan tijdens een try-out fase diep op een podium proberen en kijken of mensen reageren. Het is heel vaag, het is heel abstract misschien om het zo te zeggen, maar mijn stand-up gaat nooit ver weg van mijzelf of zo. Mm. Het is altijd wat ik heb meegemaakt of wat ik vind of wat ik denk. Dus ik ga op dat vlak niet echt enorm extern zoeken of zo, de inspiratie. Nee.
En als je dan aan het werken bent aan een zaalshow bijvoorbeeld, gebeurt het dat je dagen niks vindt? Of laat het
100%. Ja. Ik heb ook heel... De show waar ik nu mee toe, waar ik heel tevreden van ben, is eigenlijk heel nipt goed gekomen. Ik heb eigenlijk een maand voor mijn première heb ik echt nog een helse try-out gehad, die niet alleen veel te kort was, maar die ook niet echt... Het klikte niet allemaal. En ik ben heel dankbaar, want ik ben dus... 3 maanden voor mijn première ben ik vader geworden. Mm-hmm. En dat heeft echt nog een verse inspiratiebron. Dus in die zin heb ik daar zeker inspiratie gehad voor de show. Ja. Dat is altijd zoiets intensief meemaken. Heeft niet alleen nog heel wat materiaal opgeleverd, maar ook een soort van punt van de show. Ik heb een strik rond kunnen doen. En dan is dat eigenlijk heel nipt. Mm-hmm. 2 weken voor de première is dat beginnen klikken en is dat beginnen goed gaan. En ik heb zelf tussen het laatste try-out en de première is daar nog een stuk bijgekomen. Dat ik gewoon, omdat ik het zo voelde dat het leuk was, gewoon de eerste keer gedaan heb op de première. En het werkte goed. Dus dat is heel nipt goed gekomen eigenlijk. Ja. Dus om dat te zijn, die try-outs... Ja, het is natuurlijk ook een deadline ding. Je kunt je afvragen, misschien is het gewoon... Ja. Komt het goed als ik weet over een première staat... Over een maand staat iedereen daar. Ja. Dat het dan... Het dat goed? Ik dan zo wat rise to the occasion. Ja. Maar misschien heb ik dat nodig ook. Maar het kan dus ook wel stress opleveren. Ik weet nog die maand ervoor dat ik echt thuis kwam en dacht van... Dit gaat mislopen. Maar ik ben heel blij. Het is heel goed gekomen. Zeker. Dus aan de mensen die die try-outs gezien hebben... Excuses. Sorry. Het is nu echt veel beter.
Ja. Is er dan ooit zo'n dag waarop er uit die gedachtenstroom het idee ontstaat, ik ga een YouTube-kanaal beginnen over koeken?
Ja, dat was eigenlijk... ik was te gast bij Wim Helze, bij de Winteruur.
Winteruur.
Maar ik ben echt geen lezer. Het is eigenlijk... Maar echt tussen... Tragisch. De capaciteit van het lezen is volledig weg bij mij. Ik heb de attentiespannen niet. Het is grappig, maar ik vind ergens diep in mij ook echt heel tragisch, omdat ik echt de moeite die ik moest steken om een halve pagina te lezen zonder weg te dwalen, zonder de woorden. Het is eigenlijk bijna... Want mijn vriendin is een fervent leesster. Dit soort woorden verraad ook, dat ik niet... en ik zie wat mensen... Wat dat doet met mensen en hoeveel plezier de mensen daaruit halen. En ik heb de capaciteit totaal niet meer om te lezen. Dat is echt schandaal. Ik lees eigenlijk gewoon buiten ondertiteling en internet enzovoort. En daarom was het een moeilijke opdracht voor mij om een boek te kiezen voor Winteruur. Ik heb uiteindelijk toch iets leuks gevonden. Iets dat ik wel in de lagere school had gelezen. En ik heb dan... Dan kwam ik op tot de observatie van misschien moet ik gewoon Winteruur maken met iets dat mij wel interesseert. En dat is dan de koeken.
Koeken gewoon.
Ja, want dat is eigenlijk gewoon Winteruur met koeken. Het is gewoon, dan breng je favoriete koek mee. Er is een fantastische Delijze of een fantastische supermarkt op het pleintje Hernis in Gentbrugge. Mm-hmm. Of is dat Sint-Amansberg? Ik weet het niet. En er is een heel sympathieke manager die zei, komt dat hier maar doen de maandag, als wij aan het werken zijn, maar de winkel is nog niet open. Ja. En ik heb nu al denk ik dat 55 afleveringen zijn ofzo. Het is de hel om te maken, maar ik heb wel een soort van, dat ik in de snaar geraakt of zo bij mensen. Ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen die zo daardoor een connectie hebben plots gekregen met hun baas of zo. Dat ze, en op het werk en al. Dat zo, en kinderen ook veel die kijken en zo. Dus het is heel leuk om te maken.
Ja, en een ongelooflijk succes, want je bent met meerdere seizoenen in première gegaan, ja. In Kinepolis enzovoort. Ja. Had je dat ooit gedacht?
Nee, dat moet ik mijn manager enorm bedanken die met die ideeën afkomt. En ik denk altijd van, niemand gaat erop afkomen. En dat lukt dan altijd. We hebben nu al 3 zalen uitverkocht volledig in de tijd. En we hebben dan nog een beetje naar de Sluis, onze thuis, een organisatie gegeven ook. Dus dat is altijd het mooiste als je iets onnozel kunt doen, dat dan nog iets, een soort van... een goed doel bevat ook, dat is het leukste. Want dan haalt je het ego er een beetje uit. Of nee, dan rechtvaardig je het ego-ding. Ja. En dan wordt het voor iedereen leuk. Dus ik dacht, laten we enorm veel koeken fretten. En om het schuldgevoel achteraf te vermijden, laten we dan nog wel een paar centjes geven aan het goede doel.
Ja. Wat doet dat met een mens dat je een zot idee hebt en dat dan zo'n succes wordt?
Ik merkte vooral meteen dat comedians en mensen dat zagen zitten om dat te doen. Zo, ik denk de eerste gast was Lieve Scheire. Natuurlijk, het leuke is wel, er wonen heel veel comedians in een straal van 2 kilometer rond die je winkel. Dus dat is wel, de eerste seizoenen waren mensen die eigenlijk gewoon op een half uur terug in hun zetel zaten. Dus dat is een goede motivatie om mensen uit hun zetel te krijgen als het vlakbij is. Ja. En ik dacht meteen dat ik moest mensen niet overtuigen. Gewoon zo, favoriete koek, dingen. Ja, ik kom af en ze waren daar. Dat ging heel vlot. Heel veel mensen zitten met heel veel ideeën. En het is, de moeilijkheid van ideeën is het altijd gewoon het uitvoeren. Mm-hmm. En de miserie die mensen aanspreken. Het productionele is de hel. Mm-hmm. Ja. En ik kan iedereen aanraden met ideetjes. Is het altijd gewoon beginnen. En dan sloeg het aan. En dat was fantastisch.
Ja. Zijn er nog plannen met het koekenverhaal? Wordt het nog groter?
Heel graag. Het is... Heel graag eigenlijk, maar het is een tijdsding ook. Het is een heel drukke periode geweest. En dus een ideale wereld en een zaalshow. En dan ook nog een baby. Hè. Mm-hmm. Dus, gezond dat ik het in die volgorde opsom. Dus het is een beetje wachten op de goesting en de tijd. En vaak ook dat de berichten naar mij toe over een nieuw seizoen, dat die minder beleefd worden. Dat is ook altijd een punt. Dat het ook niet meer mij alsjeblieft of een nieuwe aflevering, een uitroepteken gewoon, dat ik dat krijg. Als ik de agressie voel bij de fans, dat motiveert mij ook wel. Dus wie weet. Het probleem is wel, de winkel dat ik het altijd heb opgenomen, die is nu ook open op maandag.
Oei.
Volledig.
Oei.
Ja. Dus ik heb dus misschien dat nachtopnames gaan worden. Dus dat moet ik nog eens bekijken.
Ja, van koeken naar drank, want als jij na een drukke werkdag, en die zijn er wel vaak als ik het zo hoor, is je hoofd wel leegmaken en goesting hebt in een goed aperitief, waar trek je naartoe hier in Gent?
Ik mag maar 1 locatie geven natuurlijk, dat is het concept natuurlijk. Dus dan moet ik eigenlijk nu de keuze maken tussen mijn jeugd, waar ik het altijd gedaan heb, mijn studententijd, of waar ik nu woon en waar ik grote fan van ben. Dus ik ga dan voor het heden kiezen, om de nostalgie even los te laten. Ik ga Café Merino zeggen in Gentbrugge. Wat ik een heel gezellige plek vind om naartoe te gaan. Ik woon er ook op wandelafstand voorbij. Dus als ik met de buggy aan het rijden ben, is dat een leuke plek om te stoppen. En dat is een warme plek. En lekkere taart ook.
Belangrijk. Ja, je hebt het daarnet al vermeld, je toert momenteel met je tweede zaalshow, Kwestie van Smaak. Mm. Is humor afhankelijk van persoonlijke smaak? Is het iets heel subjectief?
Zeker, ja. Dat is een enorm subjectief iets, denk ik. Afhankelijk van hoe breed dat je gaat, hoe volks, kun je natuurlijk een groter publiek aanspreken. Maar ik denk wel dat iets heel subjectief is. Dat is een beetje het rare aan comedy ook. Je hebt in Vlaanderen comedy nights, waarbij meerdere comedians spelen. Maar je hebt niet muziekavond. Ik ga naar een muziekavond, want er gaan 4 muzikanten komen. Ja. Het is niet dat je een avond gaat... Het begint met een klassieke pianist en dan gaat een rapper en dan eindigen we met hardrock. En bij comedy is dat wel zo'n beetje... Dat is een beetje ook omdat die kunstvorm in Vlaanderen nog heel jong is... Kunstvorm, sorry voor het woord. Heel oncomedian-achtig om dat te zeggen. Maar ik denk dat er nog heel veel tijd moet overgaan. Dat mensen dat goed leren kennen. En dat dan ook dat mensen dan ook de juiste dingen opzoeken en oh. los van de tv zien ook, want dat is altijd, het is vaak, als je iemand op straat aanspreekt over comedians, zoals misschien naar Geubels geweest zijn of zo, maar het idee van comedy als iets onafhankelijk, waar je gewoon naartoe gaat, niet wetende wie er speelt, en dat het dan ook goed moet zijn, omdat je natuurlijk met een jonge kunstvorm ook in een probleem zit, dat je natuurlijk veel goede comedians moet hebben, en goede comedians die dan nog niet meteen zijn doorgestuurd. Dus ja, in die zin is er wel nog progressie mogelijk, denk ik.
Ja, het is echt een kwestie van smaak. Ja. Begrijp je mensen die Lucas Lely totaal niet grappig vinden?
Ja. Ik denk niet dat ik kan... Ik denk niet dat ik polariseer. Ik ben een heel brave mens. Ik kan niet... Als ik bepaalde woorden krijg in mijn bek. Gewoon, ik ben een heel brave comedian. Dus ik denk niet dat ik mensen ga chockeren of kwetsen. Maar ik... alle liefde voor wie dat wel doet. Comedy mag alles zijn, dus choqueer en kwets gerust. Maar bij mij komt dat er niet uit. Ik denk dat mensen niet kwaad uit een zaal of zo van mij gaan stappen. Maar ja, zeker. Het is misschien dat. Het is misschien dat mensen zoiets hebben van... Dat er mensen zijn die liever zoeken naar iets edgier of iets... Of iets meer satirisch of de maatschappij een spiegel voorhouden of zoiets. En dat bij mij een heel luchtige avond is van observaties en humor die niet echt... Ik heb niet te veel scherpe hoeken eraan of zo. Ik nu niet met uw kleinkinderen afkomen. Het is wel een volwassen natuurlijk, de show.
Ja, je had het daar straks over Hans Teeuwen hier in het Capitool. Die heeft wel soms nogal beladen humor. Zijn dat dingen die nog kunnen vandaag?
Ik heb niet altijd shows gezien. Ik vond die terugkeershow fantastisch. Ik heb daarna wel nog shows gezien van hem die ik dan wel minder vond. Dus niet dat het fanschap onverdeeld is of zoiets. Maar ja, dat moet allemaal kunnen, zeker. Ja. Dat moet allemaal kunnen. En het publiek heeft dan ook de gelegenheid om niet meer af te komen. Of iemand heeft ook de gelegenheid om te zeggen, ik vind het slecht. Of ik vind het of dit kwetst mij. Ik moet het ook zeggen. En de persoon in kwestie mag het ook brengen. Ik denk dat het, als er een ruiltje ontstaat daar rond, dan denk ik altijd van, dan zoeken mensen gelijk een soort van, ja wie wint er nu? Dus wie gaat er dan problemen ondervinden in zijn carrière? Of gaat juist de persoon die geklaagd heeft, gaat die het onderspit delven? Terwijl het is juist de discussie die het gepaste resultaat is. Dat is wat het moet zijn. Iemand zegt iets, iemand is boos, die roept, ik ben boos. Dan zegt hij, ik vind dat ik het wel moet kunnen zeggen. Of als het een slim iemand is, kan die ook zeggen, ah, misschien heb je gelijk, of misschien... Mm-hmm. En dat is dan het gepaste eindresultaat van de gebeurtenis. Een discussie die losbarst. Waarbij dat dan de komiek daarna weer verder mag chockeren en de kwade persoon mag verder zagen. en zo. Hè. Maar het idee van, je mocht niks meer zeggen, vind ik absoluut belachelijk. Je mocht alles zeggen wat je wilt. Heel concreet. Zeker in België. Als er al rare overdrijvingen zijn of zo, dan is dat in Amerika. Natuurlijk wat je dan heel rap voelt, dat die dingen soms geïmporteerd worden hier. Dus misschien op de hoede blijven of zo. Maar op dit moment mag geen enkele komiek moet klagen nu, zeker niet. Zeker als ik zie soms wat er op Comedy Nights wordt gezegd, zeker buiten de vier steden. dat ik denk van, ja, dit moet geen Gent niet proberen, zijn kameraad. Hier gaan mensen wat recht staan en weglopen. Dus er kan nog heel veel hier.
Ja. Waarom is humor zo beladen voor vele mensen, denk je?
Ik denk dat zet ik dan zo de typische krantencommentaar schuif open, dus dit is allemaal niet gebaseerd op studies, dat is puur mijn ideeën dan of zoiets, dat ik misschien denk dat er een soort van groei is van empathie of zoiets in de samenleving ten opzichte van 10 jaar geleden of zoiets. Ik denk dat in de popcultuur veel meer aandacht is voor de mensen die het moeilijker hebben en die problemen hebben en waarbij dat het allemaal niet van een leien dakje gaat en dat met zich meebrengt dat mensen misschien wel gevoelig kunnen zijn in een zaal. Ik denk, mijn voorprogramma heeft een stuk over rolstoelgebruikers. Ik vind dat ethisch totaal te verantwoorden, want ik ga het niet zeggen, want het gaat toch vreselijk zijn, maar om het hier zo te moeten navertellen. Maar ik vind dat het gaat erover, maar het is zeker niet denigrerend of zoiets. Maar het is wel een observatie erover. En je merkt dan dat het niet de mensen in de rolstoel zijn die kwaad zijn, maar de mensen er rond die zeggen van, die man zit hier en die worden hier op de korrel genomen. Dus ik denk wel dat een soort van... Dat, doordat de popcultuur meer aandacht geeft aan mensen, aan minderheidsgroepen, dat dan de grote massa misschien ook meer empathie heeft. En ik weet niet, dat is ook niet slecht of zo, denk ik. Moet maar grappig genoeg zijn om het op te lossen.
Ja. Je maakte onlangs voor tv de serie Doe Zo Voort. Ja. Ja. Ontzettend eenvoudig, maar toch vrijwel altijd hilarisch.
Ah, cool, leuk. Leuk.
Je bent nog maar net papa, dus je bent zelf nog niet naar oudercontacten moeten
nog
gaan.
Niet.
Hoe ontstaat zoiets dan?
Ik ben wel omringd door onderwijs. Mijn ouders, mijn moeder zit in de lagere school, mijn zus in de lagere school. Mijn vriendin heeft ook in het onderwijs, maar volwassen onderwijs. Maar dus ik... Ik kende wel de clichés en zo van, van die wereld. Het was ook een zoektocht naar een simpele arena. Omdat als je centjes wilde hebben van een productiehuis, is het altijd makkelijk om te zeggen, we gaan 10 dagen in een klas opnemen, dan uw pitch te beginnen met op planeet Q, komt een ruimteschip toe. Dus dat is ook iets dat ik moest zeggen. Ja. En ook, ik wou mijzelf spelen, een soort van... Ik had me een beetje gebaseerd op extras, waarmee ik niet pretendeer dat dit extras kwaliteit is of zoiets, maar gewoon een soort van een normale slungel, een lui slungel, die allemaal zotten voor zich krijgt, één voor één. En dat was dan een leuke arena om gewoon zo een roulette van geschifte ouders te laten passeren en daar dan op te moeten reageren. Dus in die zin vond ik dat heel dankbaar. Ik heb er veel van genoten. Ik weet niet, het is een beetje moeilijk, zeker met een platform als Streams, waar ik ook niet zoveel van weet. Dat komt er dan op en dan krijg je zo even je artikeltjes en zo en dan krijg je positieve reacties. Of dat de negatieve tot bij mij geraken, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar dan is het altijd de vraag van, zijn er nu nog mensen naar aan het kijken? Want dat is leuk aan een platform, dat staat er nu ook nog op. Ja. En dan hoop ik, en dan, misschien is het wel leuk dat ik het nog eens kan zeggen, Doe Zo Voort staat op, als ik een beetje reclame mag maken, misschien niet. Maar kijk, op stream staat het. En je kunt de eerste aflevering op andere dingen ook nog bekijken. Dus als je een oog voor onderwijs hebt, denk ik dat je wel... Aan uw trekken gaan komen daar tussen. Ja.
Ja. De serie, je hebt ze bedacht, je speelt ze ook. Ja. Had jij ook inbreng over de acteurs? Of?
Niet zoveel, wel van de mensen van Woestijnbis ook. Jan Heel heeft geregisseerd, Jelle Gordijn, ook een regisseur die ook vroeger Ideale Wereld heeft gedaan en nu ook Nonkels regisseert. En veel collega's van daar die mee gebrainstormd hebben. Qua acteurs hadden we niet veel tijd, want iedereen kwam op... Ik denk dat daarom de acteurs het ook zo leuk vonden. Die kwamen op 3 uur die school binnen, die kregen dat scenario in een pollen. Ja. En dan in 1 korte repetitie opnemen, 3 camerastandpunten en die bollen het weer af. Ja. Dus dat was niet veel ruimte, dat was echt een beetje bandwerk. Maar ik denk dat zij het wel leuk vonden om als acteur een keer zoiets heel kleins te doen in plaats van meteen 10 dagen op in een trailer te moeten wonen.
Ja. Het was echt spelen. Je ziet eigenlijk de acteurs genieten.
Maar ik vond het ook heel leuk om te doen. Ja, het was heel leuk om te doen. Het was voor mij een beetje acteerkamp, voelde ik aan. Want dat zijn veel mensen die ik ook nog nooit ontmoet had. En dat zijn dan ook echt acteurs met een opleiding enzovoort. En die er wel wat van kunnen. Zo. Dat is wel tof om die mensen plots... voor u te hebben, zo'n Bruno van den Broeke. Dat is echt toch wel een jeugdheld. Dat die dan plots voor u zit. En dan zit Jan Heelen ook mee achter de camera. Dat is bijna make-a-wish, voel ik me. Zonder dan de tragiek voel ik me dat van, heb ik een wedstrijd gewonnen of zo. Of zoiets. Dus dat was een fantastische ervaring. En ik zit nu wel zoiets met, ik moet dat toegeven, ik zit nu met zoiets van, ik hoop dat mensen die dat willen zien of leuk zouden vinden, dat die dat kunnen zien en dat tot bij hen komt. Want dat komt dan online met de nodige pers. En dan verdwijnt dat nu natuurlijk. En dat staat daar nu. En je hoopt dat mensen daar naar kijken. Maar dat is het probleem met streamingplatforms. Die houden de kaarten dicht bij de borst. Ook qua hoeveel mensen kijken daarnaar. Ja, dus je weet dat niet. Mm-hmm. Dus in die zin is dat wel soms een beetje een zwart gat dat je invalt achteraf.
Ja. Is werken bij Woestijnvis het wel halla voor tv-makers?
Voor mij wel, ja. Ik vind de humor zit daar, vind ik. De grappige mensen in de sector zitten daar. Ik kan heel veel mensen opsommen. Bekende mensen en niet bekende mensen die daar werken, met wie dat ik mag werken elke dag. Dus dat en Ideale Wereld ook, is de plek. Het is bijna melig, maar hadden mij in mijn laatste jaar rits gevraagd, wat is uw droomjob? Zo theoretisch had ik gezegd, ik zou graag bij Ideale Wereld willen werken, die toen net begonnen was, en daarnaast stand-up comedy doen. Ja. Dus het is bijna, het is zot. Dus ik ben, ja, ik heb mijn bucketlist is al afgevinkt. Dat is echt waanzin. Ik leef de droom. Ik moet een beetje in de gaten houden natuurlijk, dat het qua tempo dat je jezelf niet inhaalt. Mm-hmm. Ik ben heel dom geweest om de voorbije maanden Ideale Wereld met een eerste seizoen van een zaalshow en een klein babytje te combineren. Dat is eigenlijk dom. Dat is heel dom. Dat had ik eigenlijk niet mogen doen. Dat was 3 maanden. En ik had na een paar weken al door van dit is eigenlijk niet... Mm-hmm. Dus dat ga ik... Dat zal ik nooit meer doen. Dat heb ik afgesproken met mezelf en met mijn vriendin. En zeker als je dan in de première zit, dat is dan ook... Ja. Dat ook niet. Dat helpt de situatie ook niet. Ja. Ik werk daar heel graag, ja. Zeer graag.
Wat maakt Woestijn Vis tot het geweldige productiehuis dat het is? Is dat de veilige sfeer?
De neveneffecten. Sander VDV, Bart van Peer, Karel Dirksens. Heel veel mensen die daar werken zijn gewoon heel, heel grappig. Dus het is echt daar. En ook het programma, die Ideale Wereld, gewoon, dat is het enige satirische programma. Uh-huh. Maar dat je de onzin kunt doen die ik daar mag doen. Dus ik zou geen ander programma kunnen opsommen. Wat ik zeg, dat wil ik nu ook graag aan meewerken. Dus Ideale Wereld doe ik heel graag. Ja.
Is het een beetje volwassen mensen die aan het spelen zijn? Moet ik het mij zo voorstellen?
Zeker. Het is een brainstorm. Is riffen, hè. Dat is veel gemeenschappelijk. Mijn cafégesprek, een beetje zo. Uh-huh. Alhoewel dat het een combinatie is van het heel onnozele, domme, kinderlijke van zoiets bedenken en schrijven. Uh-huh. Combineert dan wel de stress en een soort van minimum aan professionaliteit die je moet hebben om tegen 7 uur een programma te hebben. Dus dat is heel raar. En dat is ook een beetje een rollercoaster soms. Hoe dat je van totale onzin... Want de brainstormfase is meestal de leukste fase, waarin dat alles, alle ideeën komen eruit. En dan plots moet dat concreet worden. En dan het moeilijkste aan elke sketch is een einde vinden voor een sketch. Ja. Want een instinct, we draaien het om, of we maken het extreem. Hè. Dat is er snel. En dan moet je je sketch kunnen eindigen. Dat lukt ook niet altijd. En dan kan het soms heel stressvol worden en wordt een race tegen de tijd. Ja.
En van gans het spectrum dat je net beschreef, wat doe jij het liefst?
Ik acteer heel graag. Mm-hmm. En ik bedenk en ik schrijf heel graag. Dat zijn de twee dingen. Het monteerproces vind ik heel moeilijk. Vind ik heel hels om mee bij te zijn. En het leukste blijft als je een filmpje maakt dat geslaagd is, waar ik blij van ben, mm-hmm. om dan het te zien online komen en mensen er te zien van genieten. Ja. En als het aanslaat, of als ik aan mensen kan zeggen, kijk, dat is leuk volgens mij, daar moet je naar kijken. Dat vind ik, dat is altijd het leukste.
Ja. Jouw collega Sarah van Deurze stopte ermee omdat ze merkte dat het niet gezond was om elke dag uitsluitend met humor bezig te zijn. Begrijp je die reactie?
Zij spreekt voor zichzelf natuurlijk, mm-hmm. en dat is dan 100% waar natuurlijk. Nu, ik heb een andere mening. Ik vind juist, want ik denk dat zij zei dat ze er cynisch van werd. Mm-hmm. Terwijl bij mij is het juist een antidote tegen... Is dat een woord? Antidote? Antidote? Antidote?
Ja, begrijp
het. Volassie, kijk. Ja. Tegen cynisme. Ik vind als je bij Ideale Wereld gedwongen wordt om die kranten in te duiken, is het heel leuk om daar dan een luchtige uitweg uit te zoeken en daar op die manier mee om te gaan. Ik vind elke dag daar... Ik vertrek naar mijn werk wetende dat ik ga wenen van het lachen. Dat is bijna elke dag. Ik weet dat gewoon dat een deel zijn van mijn dag is omdat ik heel veel ga lachen met mensen die heel grappig zijn. Ja. Ik heb het geluk dat mijn job is. Ook tijdens moeilijke periodes die we allemaal in ons leven meemaken, kan ik dan die... Dat is natuurlijk iets dat ik wel kan. Kan ik die knop omzetten en zeggen... En nu ga ik mij volledig toeleggen op mijn job en mij amuseren. En dat is een heel leuke uitlaatklep. Dus ik ervaar dat zeker zo niet. Ik vind... Mm-hmm. Ik ben alleen maar met humor bezig. Ik kan heel moeilijk met andere dingen bezig zijn. Andere projecten of zo. Want ik zou graag acteren en zo. Maar dan komt ook de vraag van... Ja, als het dan niet humoristisch is, kan ik dat... En dan krijg ik als een beetje een raar gevoel van... is het dan waard om het te doen of zoiets? Mm-hmm. Dus in die zin... In die zin ben ik, ervaar ik dat anders dan Sarah.
We hebben met Vier Steden een vergeetput. Ja. Dit is een heel grote vergeetput. Ja. Iets wat niet zo fijn is aan Gent, wat zou jij in de vergeetput willen steken?
Ja, het zal niet bijst origineel zijn, denk ik. Maar het zijn bepaalde verkeerssituaties in Gent. Misschien dat er al 80 zitten in de... Mm-hmm. Ja, dat is iets dat ik nu plots weer terug mee geconfronteerd word. Nu ik enkele weken terug in Gentbrugge woon. Mm-hmm. En ik wil even zeggen, ik ben echt een autogebruiker. Ik doe 3000 kilometer per maand. Mm-hmm. Dus ik ben echt niet anti-auto of zo. Maar het is een heel moeilijk probleem. En het is op sommige plaatsen zo onaangenaam om je voor te bewegen. En voor iedereen, voor wagen, voor fiets, voor pedelec, voor te voet. Het is een fysica probleem gewoon. Er zijn te veel mensen die zich door die straten aan bewegen zijn op dat moment. En dat is zo moeilijk om over na te denken. En ik denk, en ik ben fan van de pogingen die ondernomen worden om dat op te lossen. Ik vind, als grote autogebruiker, als iemand die heel veel... Ik ben eigenlijk 1/5 truckchauffeur, want ik zit 1/5 in mijn wagen, 8 uur tot 10 uur per week. Ja. Maar ik vind de stad is van de zwakke weggebruiker. Dat kan niet anders dan zo zijn. Je moet, en een deel is natuurlijk de structuur en hoe dat je dat organiseert. Maar een heel groot deel moet ook gewoon de mentaliteit zijn van iedereen die zich op die straten begeeft. Mm-hmm. Gewoon traag rijden en traag fietsen ook. Ja. Altijd ervan uitgaan dat de persoon u niet gezien heeft. Mensen, dat heb ik ook beseft. Ik heb heel lang geen rijbewijs gehad. Mm-hmm. En toen was ik een autohater. En dan ben ik in de auto gestapt. En dan heb ik wel beseft van, die willen mij misschien niet omverrijden. Dat is niet actief een doel om mij tegen de grond te rijden. Ja. Die zien misschien ook mij niet. Of die, dus gewoon de houding van niet meteen beginnen tuten. Ja. Gisteren echt een dat ik mij moeilijk kon inhouden. Een man die meteen op mij begon te tuten. En ik wou bijna roepen van, meneer, ziet u niet dat dit een heel moeilijke situatie is, dat we met meerdere wagens... Zo, welke informatie brengt je mij over met uw tuten? Je doet me alleen maar meer domme dingen doen. Mm-hmm. Zo, ik kon er echt... Ja, en dan, ik heb het daarover zo'n soort van... Ik denk dat je maar, zolang dat er niet een soort van... zolang dat er geen komeet inslaat die de helft van de wereldbevolking even weghaalt, gaat het ook een mentaliteit ding moeten zijn. Mm-hmm. En ik ga nu even doorrenten als ik mag.
Okay.
Als je nog genoeg megabytes hebt op je memory stick.
Absoluut.
Maar zo, er is een soort van neerbuigendheid in de comedy ook over het bakfietsfenomeen. De bakfiets. Mm-hmm. Hè? En alsjeblieft, lach ermee. Lach mij alles. Mm-hmm. Maar bij dat kan ik soms echt kwaad worden. Zeker in comments op Facebook over de bakfiets. Hè? Dat ik denk van, zijn een keer zo dankbaar dat die mensen een bakfiets nemen. Dat er niet weer een SUV voor rust. Zo. Echt, dat ik zo blij. Ja. Dat is zo typisch van, wagentje pesten. Nee, we zijn onszelf aan het pesten. De wagens zijn de andere wagens aan het pesten. Want er zijn te veel. Het is een fysica probleem. We zijn met te veel. En elke keer als er iemand zegt, ik ga een keer met de fiets, is het, moeten we dankbaar zijn? Soms denk ik, we moeten een keer een Gentse dag organiseren. Een beetje het omgekeerde van de autoloze dag. Zo één dag dat je zegt, iedereen in een auto. Niet meer met de bak. Iedereen en gehuurd trainen. We gaan dus iedereen, al die fietsers in een auto. En we kan ik in de ochtendspits in gang steken. Tegen 4 uur zijn mensen aan het smeken aan die mensen om terug op hun fiets te kruipen. En dan negatief van, auto's wegpesten. Ja, graag. Pest auto's weg. Ja. Pest mij uit mijn auto, alstublieft. Er moeten minder mensen in de auto zitten. Er moet meer ruimte komen voor en ik zei het echt nog eens dubbel. Ik fiets veel te weinig. Ik heb net voor de eerste keer in 8 maanden naar hier gefietst. Uh-huh. Bijna gestorven van de slechte conditie die ik heb. Dus ik ben een autogebruiker die ziet dat het niet gaat met die auto's. Ja. Zo, dus in die zin... maar dat is wel, als het gaat over de vergeetput, dat is, ik kan daar een heel lastig gevoel bij hebben, wetende dat ik langs bepaalde plekken moet gaan en mij echt daar niet goed bij voelen. Dat kan soms ook een beetje een beklijvend gevoel zijn van ik wil naar het centrum, ik wil naar dit, ik wil naar de winkel en ik moet nu al die risicootjes weer zien, ik moet al die... En er gaat weer een kwaad worden, die dat dubbele van ik wil eigenlijk achter deze fietser blijven, maar achter mij is er een zot aan tuten, wat moet ik doen? Hè? Mm-hmm. Dus dat is echt iets dat, hoewel er geen oplossing is volgens mij, moet het wel blijven naar zoeken. Einde van mijn speech. Okay. Trouwens, in de zaal show, hoorde dit niet. Hè. Dit is gewoon materiaal en humor. Geen saaie zaag.
Het is misschien een vanzelfsprekende vraag aan een comedian, maar is niet een van de grote problemen in het verkeer het gebrek aan humor?
Het gebrek aan humor, ja, het gebrek aan rust is het, hè. Het gebrek aan zo en aan, ja. Ja,
een beetje
is,
relativeren.
Ja, relativeren, ja. Ja, dat is waar. En ik ben er zelf ook soms schuldig aan, hoor, wat er in je kop omgaat als je in die auto zit. De kwaadheid die je hebt voor mensen, de dingen die je roept naar mensen, die je nooit... Mm-hmm. Ik heb het onlangs meegemaakt, maar ik heb me echt ervoor geschaamd, man. Dat was echt, ja... Echt gewoon... Ik had het meteen zeggen, het was gisteren, dus ik had het meteen zeggen. Dus wat ik daar net over had, een man die achter mij aan het tuten was... En waarschijnlijk deed ik, het was dus een straat met tegenliggen, echt aan het zoeken en achterrijden. Ik moest veel manoeuvreren en achter mij was er een aan het tuten. En ik was al uit mijn dingen gegaan, uit mijn deur. Ik had naar hem gedaan met teken, kalm, rustig had ik gezegd. Uh-huh. Hè. Enfin, dus dan rijd ik door naar dingen. Ik zet mij aan de kant, met als idee van, ik laat die voor, dan is het met mijn leven. Hè. Uh-huh. Maar hij gaat naast mij en hij doet zijn raam naar beneden. Hè. En ik doe mijn raam naar beneden ook. En wat er volgt is gewoon een gênante roepen naar elkaar. Niemand heeft er iets aan. Het marginaalste dat je kunt inbeelden. En aan mij, hij kan die pinkers niet. En ik naar hem, moet hij tuten op mij. En dan was het 3 seconden daarna, dacht ik van, ik had gewoon mijn ruit moeten open zijn. Excuses meneer, sorry. Ik heb waarschijnlijk iets dom gedaan. Het spijt mij. Dus meneer, als u luistert... Het was in de voordries in Gentbrugge. Ik ga het zeggen, als u luistert of iemand heeft verteld dat dit heeft meegemaakt. Ook trouwens, ik ben misschien bekend of zo. Dus zo gênant ook, hè. Die kent mij misschien. Hè, kan ook zijn van niet, maar zo. En dus mijn excuses aan die meneer. Je moet altijd rustig blijven. Het is geen enkele meerwaarde van er op straat te zitten roepen. Er zijn mensen rondom de muur gezet. Dus ik kan... De eikel waar ik de rest naar refereerde, mm-hmm. dat is eigenlijk ook ikzelf. Dus dat moet ik misschien... Ja,
je haalt het aan. Je bent misschien bekend, maak je ervan. Is het dan niet lastig dat mensen, als ze jou zien, verwachten dat je grappig bent?
Dat valt mee, denk ik. Dat valt echt mee. Als mensen u aanspreken op straat, is het meestal voor een foto. Of voor te zijn als ze fan zijn van iets. En dan ook meestal... De meeste mensen zeggen dezelfde 5 dingen. Dus dan heb je wel je mopjes klaar, denk ik. En als ze vragen voor iets grappigs, zeg ik, dat ga je niet kunnen betalen. Man. Dat is echt, dan komt de factuur achteraf en dan zijn ze vertrokken. Mm. Dat valt eigenlijk goed mee. Ik denk dat mensen... En het enige lastige is, vanaf dat de aantal promillen in het bloed stijgt, vanaf dat je in cafés komt na bepaalde uren, als mensen zatter worden, dan valt de schijnen weg. Ja. En dan kunnen ze wel eens uw arm om de schouder en u zeggen wat ze vinden. Dan kan het moeilijker worden. Ik ben soms die freak die tijdens de feesten een pet aan heeft. na zo'n zondergang. Dat ben ik soms. Dus als iemand ziet met een pet, dan ben ik het waarschijnlijk.
En zonnebril.
Dat kunnen mij aanspreken, zeker. Ja.
Ja. Ben je gevoelig voor recensies? Ik ga nog eens een stukje voorlezen. Ja. Knak schreef, hij destilleert uit zijn leven droge moppen die hij met de precisie van een scherpschutter lanceert. Bijna altijd raak. Denk je dan van, ik moet die recensent nog betalen?
Nee, want ik vind dat ik heb daar een rare relatie mee met recensies. Ik vind dat eigenlijk redelijk gênant altijd. Mm-hmm. Je moet dat dan, ja, die mensen willen ook komen en hebt die het recht niet om de toegang te ontzeggen natuurlijk tot je show, maar ja, dat is ook, en dat kan even goed mislopen, dan kun je een slechte recensie krijgen en dan denk je van, wat weet jij ervan, wat is u mee? Ja, het is een cliché natuurlijk, ze moeten er ook zijn, maar soms lees ik, en over collega-comieken ook soms, dat ik dan recensies lees, dat ik denk van, hoe durfde jij iemand zo? Ja, ik weet niet, ja, het is moeilijk, ze moeten er zijn natuurlijk, en ik ben natuurlijk heel blij als dat positief is, maar ik ben mij ook bewust van dat ik niet moet blij zijn met de goede recensies en kwaad zijn op de slechte recensies. Ja. Ik moet een beetje een algemene mening vormen over wat die mensen doen. Het enige dat ik dan zoiets heb van stop met wij te zeggen in uw recensies. Ik weet niet wat dat in die was. Ik weet niet of dat gaat, maar soms zijn er recensenten die zeggen wij vonden. Nee, jij vond. Ja. En ten tweede, wat mij soms stoort aan recensies is dat ze grappig proberen zijn in die recensie. Ja. Dus in de recensie waarin dat ze humor bekritiseren, maken zij zelf humor. Yeah. En er is niemand om hen te bekritiseren daar. En dat vind ik soms ook, dat vind ik soms een beetje een fout. Dat ik denk van, nee, jij mocht mij nu droog vertellen wat uw mening is. Maar waarom mocht jij hier plots op uw platform mopjes maken? Mm-hmm. En maak ik niet zeggen dat afgrijzelijk is. Yeah. Dus ja, maar dat is misschien een spanning die je bij veel artiesten hebt en recensenten.
Ja. Ja. Merk je dat ze invloed hebben? Als er een goede recensie is, merk je dan dat het... Dat er meer volkomt?
Volkomt niet, denk ik. Ik denk dat het invloed kan hebben op het aantal... Dat de programmatoren van cultuurcentrum daar misschien wel op kunnen letten. Ja. Dat kan helpen. Dat is eigenlijk vooral dan, je eerste seizoen is meestal al geboekt. En dan heb je je tweede seizoen, die eigenlijk in verkoop gaat, terwijl dat je eerste seizoen bezig is. En ik denk dat een goede recensie heel positief kan zijn daarvoor. Of het negatief kan zijn bij een slechte recensie, weet ik niet. Maar in die zin kan het wel helpen. Zoals altijd met kranten, ik denk dat de massa daar niet wakker van ligt. Ik denk dat de mensen daar niet echt... Ik denk dat het bereik van... Het gemiddelde artikel of recensie is vooral groot in de middens die dingen maken. En dat is maar een relatief kleine groep, denk ik.
Ja. We vragen elke centrale gast om een fierste strop te nomineren.
Ja.
Een Gentenaar die het verdient om in de bloemetjes gezet te worden.
Ja. Ik heb hier lang over nagedacht. Ja. Een specifieke Gentenaar. Hè?
Mm-hmm.
Ja, ik ga voor. Ik heb hem al eens vermeld hier. Ik ga voor Steven Mailleux gaan. Ik weet niet of je die. Dat is een stand-up comedian. Die ook in Gent woont. Die mij eigenlijk. Mijn eerste kans gegeven heeft in stand-up. Eigenlijk een enorme kans gegeven heeft. Die even tegen mij zei toen ik nog een jaar bezig was: van wil je even 100 voorprogramma's doen van mij over heel Vlaanderen?
Mm-hmm.
Wat dan magisch is. Is nu ook aan het optreden. Hij is het al aan zijn 80ste show. Ook in Gent staat hij in de vooruit. Binnenkort. Volgend jaar staat hij in de vooruit. En ik zou hem willen kiezen. Ja, het is heel egoïstisch, want ik weet niet of hij de stad Gent veel heeft bijgedragen, maar hij heeft mij veel bijgedragen. Maar hij komt bij mij meteen naar boven. Steven Mailleux. Ja.
Ja. Mensen die dankzij deze podcast dus al voort hebben ontdekt.
Ja,
en graag een tweede seizoen willen. Naar waar sturen ze de gele briefkaart?
De gele briefkaart. Wel, die moet dan naar Woestijnvis. Dat moet daar gebeuren.
Ja.
Voor een tweede seizoen. Of laten we meteen voor een film gaan, de mensen. Kom aan, zeg. Daar moet dan naartoe. Maar ik zal heel blij zijn als het woord verspreid wordt. Want ik ben er heel blij mee. Ik ben er heel trots op. Het is iets kleins, maar iets fijns. En ik hoop dat mensen het toch te zien krijgen.
Ja. En mensen die jouw nieuwe zaalshow Kwestie van Smaak willen zien, waar kunnen zij toerdata vinden?
Zij kunnen heel verrassend naar mijn website gaan.
Mm-hmm.
Dat is ook heel verrassend, lucaslely.be. En daar staat ook op trouwens, dat heb ik als eerste comedian geregeld, je kunt ook geen tickets kopen. Daar is ook een knop voor als je geen tickets wilt op mijn site. En dan kun je aanduiden naar welke show je niet wilt komen en welke plaats je niet wilt hebben enzovoort. En dan kan dat ook geregeld worden. Dus zowel als je wilt gaan of niet gaan, moet je eigenlijk op mijn website zijn. Dat is lucaslely.be, Lucas met een K.
Oké. We sluiten elke aflevering af met de soundtrack van Gent. Een nummer van een Gentse artiest of een nummer waarop jij graag door Gent wandelt.
Ja, dat is ook. Ik ben aan het twijfelen. Ik had twee opties en ik dacht, ik ga wel beslissen welke dat gaat zijn. En dat heb ik dus niet gedaan. Nu zit ik hier. Kijk, ik ga toch omdat mag ik je twee opties geven even? Of is dat wat ik altijd associeer met het Gentse feest, om een of andere reden, is All Night Long van Lionel Richie.
Mm-hmm.
Om een of andere reden, elk Gentse feest, of misschien projecteer ik dat, is dat wel ergens op een plein bezig als ik daar ben. Dus ik heb het altijd vreemd geassocieerd met het fantastische van opgroeien met de Gentse feesten en als student zijn, tot nu nog altijd, dat meemaken, zo die avonden in Baudelot, de fantastische sfeer, dus dat is dan weer. Maar ik heb ook een voorprogramma van mijn show, en dat is Edouard de Pré. En dat is een beetje een cultrapper geweest 10 jaar geleden. Jeroen de Rapper, ik weet niet wat hij bij jullie een belletje doet rinkelen, die heeft een paar bescheiden Gentse hitjes gehad. En één daarvan is Gele Fiets. Dat is een hip-hop nummer, ik weet niet of je het gaat vinden. Natuurlijk ga je het vinden. Het heeft heel veel hits op YouTube. Dat is Gele Fiets. Dat is een nummer dat gaat over de gele fiets van de universiteit in der tijd. Ik weet niet of dat nu nog geel is. Maar dat je niet buiten Gent mocht meerijden. En de fiets gaat over een rapper die door Deurle fietst met zijn gele fiets. En de ballen die man heeft om dat te doen. Dat is eigenlijk de illegaliteit van het buiten Gent fietsen met uw gele fiets. Het gele fiets van Edouard de Pré is ook mijn voorprogramma. Ook een comedian uit het Gentse. Met een heel Gentse R. Dus op dat vlak zal het wel kloppen met de podcast.
Ga jij ooit Gent nog verlaten met of zonder gele fiets?
Denk het niet. Ik ben een grote fan van Gent. Misschien ook omdat ik zo net in de pinte, misschien de mensen die er zo net buiten hebben gezeten, altijd in een soort van... ik weet niet, als een geadopteerd kindje, zo, de liefde opzochten van Gent. Ik ben een grote fan hiervan. Ik moet heel lang pendelen naar Vilvoorde. Het is de hel. Het is de absolute hel om naar Vilvoorde te pendelen. Maar ik heb nog geen seconde nadacht om dichterbij te gaan wonen. Ik ben hier heel graag. Het is een dorp. Dat is een cliché natuurlijk, maar het is, ik vind het een behapbare stad. Een stad waar mij niet overweldigt. Dat klinkt heel saai. Maar dus ik ben fan.
Fantastisch. Ja. Lucas Lely, ongelooflijk.
Ja, zo raar, mocht ik hier echt een Gent-hater zijn. Misschien moet ik een Gent-hater uitnodigen ook. Dat een keer variëren.
ja. We gaan op zoek.
En excuus aan Appemere. Jullie hebben ook wel toffe dingen waarschijnlijk. Ja.
Lucas Lely, ongelooflijk bedankt voor het fijne gesprek.
Jullie bedankt om mij uit te nodigen. Dat is heel leuk.
Met plezier.
Je luisterde naar Fiere Steden. Een podcast over Gent, gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van Fiere Steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.